Leuk dat je kijkt of luistert naar Voorbije Grenzen, de podcast. In deze podcast leren we van onze gasten hun ervaringen, succesverhalen en natuurlijk ook de fouten. We horen hoe zij uit de donkerste periodes van hun leven zijn gekomen, zichzelf hebben herpakt en vervolgens eventueel hebben overtroffen. Onze gast van vandaag is een goede vriendin en ja, vechtmachine, Marloes Koenen. Marloes is een voormalig MMA-vechter en de allereerste vrouwelijke MMA-wereldkampioene. Leuk dat je luistert naar Voorbije Grenzen, de podcast. Marloes Koenen, gezellig dat je er bent. De eerste wereldkampioene in het MMA.
Ja, geloof het of niet.
De eerste vrouwelijke wereldkampioen.
Ja.
Je maakte je debuut op 19-jarige leeftijd. Je won je eerste 8 wedstrijden op rij. Je kijkt me aan alsof je dat niet
meer... Dat is heel lang geleden, ik denk van wel, ja.
En in 2014 teken je een contract bij Bellator, waar je onder andere meerdere keren hebt gevochten tegen Cyborg. Voor de mensen die Cyborg niet kennen. Ja, dat is een Braziliaanse vechtmachine die er ook nog wel eens wat in stopte, waarvan je dacht, nou, ik weet niet of dit allemaal...
paardenvlees is.
Of dit allemaal paardenvlees is en aardbeien. En Marloes was een van de weinigen die het meerdere rondes tegen haar volhield. En dat was in die tijd helemaal uniek, omdat er eigenlijk niet zoveel getest werd. Dan moet je voorbij je grenzen gaan. Wij hebben samen gewerkt. We hebben het MMA gepresenteerd, Bellator. Ik heb veel van jou geleerd.
Vice versa.
Ah, dat vind ik heel lief dat je het zegt. Ik belde jou toen het uitging met mijn ex-vriendin als allereerste. Ik belde jou toen mijn vriendin zwanger was als allereerste. Dan weten mensen ook een beetje wat voor connectie we hebben. Je bent een belangrijk persoon in mijn leven als het gaat om een rode draad en vertrouwen vinden. En dat vind ik heel leuk. En daarom dacht ik, in deze podcast denk ik dat er een hoop mensen wat van jou zouden kunnen leren. Want jij bent ook heel vaak heel diep voorbij je grenzen gestapt. In een mannelijke wereld waar vechten de norm is. Jij kijkt ook heel anders tegen vechten aan. En daar wil ik het eigenlijk zo meteen heel graag met je over hebben. Ik denk dat Donnie ook vandaag nog wel wat zou kunnen
Ik hoop dezelfde band te krijgen met Marloes. Ik ontmoet hem vandaag voor het eerst. Ik vind het heel leuk. Ik ben heel benieuwd.
Nee, je houdt van koken, dus dan ben je allemaal mattie.
Goed zo.
Marloes, normaal doen we dit op het einde. Dan heb je een voorwerp mee.
Je wordt ook gefilmd, hè?
Ja.
Het staat hier in godsnaam.
Ja, want wat
we
staat
gaan niet
hier?
Koken, hoor, Donnie.
Nee.
Nee, dit is thee. Jullie vroegen dus, wat je zei, een voorwerp mee te nemen. En ik denk dat we het straks wel over hebben. Van over je grenzen gaan we natuurlijk over mijn overtraindheid hebben. En het was voor mij als vecht altijd heel erg... Ik stond altijd aan. En ik ben begonnen in een tijd, de eerste. Dus we moesten alles ontdekken en ontwikkelen. En ik wist helemaal niets over mentale gezondheid, over je rustpakken. En zo raakte ik overtraind. En zonder dat ik het wist, ben ik dat 17 jaar geweest. En dan ga je denken van, oké, er is wat mis met me. Je gaat naar allemaal specialisten toe. Nou, die weten het ook allemaal niet. En dan ga je nog een keer naar een andere specialist op hetzelfde vakgebied. En die weet het ook niet. En op een gegeven moment kom je eigenlijk bij, laat voedsel je medicijn zijn. En zo heb ik heel veel dingen gedaan. Op een gegeven moment kom ik in de wereld van thee. En thee, whatever. Maar de wereld van thee, dat is echt, die is zo huge. Ik ben echt nog steeds een complete beginner. Maar wat het me geeft, is heel veel rust. En dit, wat ik heb meegenomen, is mijn favoriete thee. Het is de Alisan thee. Je moet hem echt even ruiken, want anders snap je iets.
Ja, want voor de mensen die alleen aan het luisteren zijn, er staan hier allemaal soort van Japanse-achtige kopjes op tafel. Met een heel klein theepotje.
Ja.
Ik zie daarnaast wat is dat?
Dit is niet heel erg netjes geordend en het past ook niet bij elkaar. Maar dit is in ieder geval theekopjes. Hier doe je de thee in, zodat iedereen dezelfde smaak krijgt.
Iets waar je zo meteen uit gaat gieten.
Ja.
Okay.
En waar komt deze thee vandaan?
Deze komt uit Taiwan en dat is een oolong thee. Dus je hebt zeg maar witte thee, groene thee, oolong thee. En dan wat de Chinezen rode thee noemen. Wij noemen dat zwarte thee. En het is een half gefermenteerde thee. En je hebt de bergketen Alisan in Taiwan. En dan ligt ook weer aan op welke hoogte iets groeit. En daar komt deze thee vandaan.
Je bent echt een thee-nerd.
Dat lijkt zo, geloof me. Ik ben echt een boerin. En
ik
test alles. Maar dit is echt mijn favoriete thee. En voor mij is het een ritueel. 's Ochtends is een glas water. En als ik me kop thee heb gehad, dan pas kan de dag beginnen.
Ja, want ik heb deze thee nu even in mijn handen. En dan, daarmee bedoel ik dat het allemaal in een koker zit. Het is groen. Het lijkt niet echt op thee.
Ze noemen het parels, maar wacht maar. Zo meteen zul je zien, dan gaat zich dat helemaal ontvouwen. En dan zie je eigenlijk een heel blad. Dus wat we normaal in die theezakjes doen, dat is gewoon gruis. Daar betalen we de hoofdprijs voor. Ja. Maar echt goede thee, daarvan is het blad zeg maar heel. En daar zit ook niet al te veel kartelrandjes aan. En dat is een kwaliteitskenmerk.
Ja, want dit zou ook zomaar in een jointje kunnen...
Ik wil net zeggen, het leek een beetje wiet inderdaad. Ja.
En het ruikt gewoon naar gras.
Ja,
ik had verwacht dat het heel speciaal zou ruiken, maar dat valt reuze tegen. Maar oké, ja, ben ik het nu helemaal... Maar in ieder geval...
Het mag. Maar we gaan dus even thee drinken. Ik heb een droge bek, dus...
Hey, hoe heb je de thee ontdekt, Marloes?
Nee, dat was eigenlijk via... Ik las een column van Johannes van Dam. Dat was vroeger die culinaire recensent. Mm-hmm. En die had het dus over een hele speciale theewinkel en thee. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En zo ben ik eigenlijk in die wereld gezogen. Maar het was eigenlijk... Ik vond daar een bepaalde rust... die ik in mijn dagelijks leven, want ik stond, vecht is gewoon heel heftig... en zeker wanneer je extreem overtraind bent. En rust die ik nodig had. En dat is waar thee voor mij voor staat.
Wat was voor jou dan precies overtraind? Was dat echt fysiek of was dat dan mentaal? Of wat is voor jou overtraind?
Nou ja, ben je wel eens overtraind geweest?
Ja, maar voor iedereen is het denk ik weer anders, toch? Als ik overtrain, dan denk ik van... nee, mijn schouders zijn nu zo erg naar de klote... ik kan nu echt geen schouders meer trainen. Maar je hebt ook overtraind dat je misschien echt uitgeput bent.
Heb je wel eens een periode gehad dat je 's nachts wakker werd... dat je badend in het zweet wakker werd? En dat je rustpuls had meer dan 10% verhoogd.
Daar heb ik niet op gelet, maar wel het zweet, ja.
Ja, nou, dat is een van de tekenen. En je hebt ook gewoon mentaal heb je eigenlijk helemaal geen zin. Je bent een beetje labiel. Dat is normale overtraindheid. Alleen wat ik had, het leek een beetje op epileptische aanvallen. En daar kwam ook geluid bij. Dus dan ging ik trainen. Vaak viel ik tijdens de training al neer. Dan lag ik zo te shake op de mat. En dan kwam ik thuis en dan was ik helemaal uitgeput. En het enige wat ik nog kon doen was op een bank gaan liggen. En dan begon ik eerst wat twitches. En sloeg mijn hoofd, sloeg naar links en naar rechts en naar links. En dan veerde ik, het was echt een soort de Exorcist die film. Dan veerde ik op met mijn buikspieren die verkrampten. Dus ik kwam helemaal omhoog. En dat ging echt heel heftig. En dan ging ik daar geluiden bij maken, maar dat ging heel erg hard. Het was echt schreeuwen. En dan culmineerde het in een hele heftige huilbui. Echt dierlijk huilen.
Hoe lang heb je dit gehad?
Jaren. Ja. En daarna was ik zo uitgeput en dan lag ik gewoon helemaal vertiefd op de bank voor weet ik veel hoe lang.
En hoe oud was je hier ongeveer, als ik vraag mag?
Begon, ik weet niet meer precies. Ik was op mijn 19e weer de kampioen. En toen kwam ik terug in Nederland. Er stond daar een Japanse journalist die zei, iedere vrouw in de wereld... die wil nu tegen jou vechten. En ik was een paar weken daarvoor voor het eerst naar Japan gegaan. Ook voor een wedstrijd. Dus ik was toen al helemaal veel te veel emoties. En vechten is al sowieso super heftig. Dus dat kwam bij mij binnen. En toen dacht ik, dan moet ik echt als een debiel gaan trainen. En zo ben ik overtraind geraakt. En er kwam Five erbij. En zo ben ik eigenlijk altijd overtraind gebleven. Dus ik was denk ik 21 of zo.
Poeh, jonge leeftijd.
Ja.
Dat je dat dan hebt.
En dan moet je even nagaan. Want... ja, toen ik MMA deed in Japan zat, toen was er nog geen internet. Hè? Dus je moest alles zelf ontdekken. Nu kun je gewoon tutorials kijken. Je hebt een blueprint. Je kan alle partijen van de UFC kijken. Bellator, PFL, noem maar op. Maar dat was er allemaal niet. Dus ik had ook geen voorbeelden. Dus je moest je eigen pad gaan vinden. En dus toen ik... ik ga even de thee wassen. Want er kan stof en weet ik veel wat op zitten. Ik denk dat de smaken niet... eigenlijk moet 95 graden zijn, maar oké, vooruit. We doen het kiezen.
Hele beschrijving zit erbij.
Ja.
Maar je bent hem dus eerst aan het wassen?
Ja, want dan gaat het stofgraad eraf.
Oké.
En dan, het is niet zo heet. Dus ik laat hem iets langer. Normaal is het rond de 30 seconden of een minuut.
Dit vertellen ze bij Earl Grey er niet bij, hoor.
Jenny, ik heb ook heel vaak thee in Engeland lopen drinken.
Ja.
Nog knalt er heel veel mensen.
Ja, ik dronk alleen andere thee in Engeland. Ik deed dan thee, zakje, melk erbij en dan echt die Engelse thee.
Ja, maar dat deed ik met je mee.
Ja, dus je bent nu de thee aan het wassen. Dus je bent het allemaal in een andere... Wat is dat wat je daar in je handen hebt?
Thee heb ik gewassen, die heb ik gewoon hierin gedonderd. Nu laat ik het even trekken en daarna doen we het hierin. En dan schenk ik het uit over de kopjes, want dan hebben we allemaal precies dezelfde smaak. Mm. Hey, wel zo handig.
Oké, dit is thee drinken 3.0. Ja. Maar oké, verder, je had geen voorbeelden. Er was UFC, kon je nog niet online kijken. Bellator niet. PFL bestond volgens mij nog niet eens.
Absoluut niet. Bellator bestond ook nog. Ook nog niet. En dan kom je bij een dokter aan. Dus is de huisarts die zegt, ja, je hebt Pfeiffer, maar een lichte variant. Dus ik dacht, toen ben ik op een gegeven moment, was eens een drop-out. Toen ben ik weer naar school gegaan. En ik dacht, ik ben net begonnen, dus ik ga maar door. Maar dan kreeg ik de ene wegtrekken naar de ander. Maar ik dacht, ik heb een lichte variant, dus we gaan niet janken. En die heeft me toen naar een neuroloog gestuurd. En die neuroloog, dat was een hele autaine man. En er komt zo'n jong meisje binnen. Mijn moeder ging natuurlijk altijd mee. En die vertelde dat ze aan MMA deed. Dat snapte die niet. Dus dan zei ik, kooi vechten. Dus dan dacht hij alleen, oké.
Gebeurt hier?
Ja, er zit zo'n bleu meisje. Hè? Ja. En dus die is allemaal testen gaan doen. En toen zei hij, misschien heb je Gilles de La Tourette, maar ik weet het niet.
Sorry, ja.
Jay
sorry
heeft het ook.
Sorry dat ik zo hard moest lachen, maar dat is toch niet wat je dan toch niet constateert?
Nee, hij had me ook een hele heftige medicatie gegeven. Daar ben ik maar mee gestopt. Ik dacht, dat ga ik niet doen. En toen heeft hij me eigenlijk, en toen zei hij me, je reist ook voor je werk. Dus misschien heb je parasiet of whatever gekregen. En komen daar al die rare dingen vandaan. Dus die heeft me eigenlijk weggestuurd met het idee dat ik ziek was. Dus tijdens mijn carrière was ik, iedere dag was ik echt zwaar naar de kloten. Echt iedere dag. En ondertussen ging ik naar allemaal verschillende artsen. Dan kom je bij sportartsen aan. Je vertelt wat je doet. Die kijk je aan. MMA, wat is dat? Ja, kooivechten. Dan kreeg hij een wegtrekker. En die zetten me dan op een fiets en zeiden, je cardio is niet zo goed. En ze gingen de lengte van mijn spieren opmeten. Ik dacht, hallo, ik ben geen wielrenner. Dus dat hoef je al niet te testen. En ik ben moe, dat vertel ik je. En dat was echt beyond moe. En zo ben ik jarenlang al die... dan ga je naar een tweede sportarts.
Je bent wel door blijven vechten ondertussen,
altijd,
toch?
Ja, en ook diëten. En alleen maar met mannen trainen. En hele zware training. En iedere dag...
Want hoe zag een training eruit? Zodat mensen een idee kunnen krijgen van wat jij aan het doen was op dat moment. Dus compleet helemaal... niet capabel om ook maar een beetje normaal na te denken over je eigen training. Ja. Volgde je gewoon een ijzerregime?
Ja, op een gegeven moment, in het begin wilde ik alles zelf weten. En toen kwam ik erachter dat het werkt niet. Dus toen heb ik dat uit handen, heb ik een besluit genomen van oké, ik laat het allemaal met trainen over. En ik laat gewoon, want het plezier ging weg. Hè? En een plezier in bewegen is het allerbelangrijkste, anders hou je het niet vol. En het ligt eraan of we begonnen met staande werpen of gewoon meestal was met staande. Maar je moet nagaan dat als je als vrouw mannen hebt, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Bovenlichaamskracht is veel sterker dan van vrouwen. En dan was ik wel fysiek heel erg sterk, maar natuurlijk nooit zo sterk als de mannen. En daar krijg je ook een hele rare dynamiek van. Want aan de ene kant domineren ze je met kracht. En aan de andere kant proberen ze zich ook in te houden. En dan ga jij juist weer heel erg hard doen. En dus het is heel erg een training waarin je de hele tijd aan het aftasten bent van hoe ver kan ik gaan, hoe ver kan de ander gaan. Vrouwen die hebben een kortere plasbuis dan mannen. Hè? Dus je hart op de grond wordt gesmeten, het pis je in je broek. Dat is wel eens gebeurd hoor. Ik heb ook wel eens gehad en dan had ik mijn reputatie. En dan waren de jonge jongens, die waren dan 35.
Ja, want jij was de wereldkampioen.
Ja, dus dan zagen ze mij, Meloes Koenen. En dan waren ze een stuk zwaarder, droog getraind. En dan shooten we, ik heb wel eens gehad dat ik een hersenschudding kreeg. Omdat die jongen met zijn grote kop en 85 kilo tegen mijn hoofd aan shoot. En ik shoot tegelijkertijd.
Ja, want wat is shooten even voor de...
Als je een takedown wil doen, dus een zakje door je benen, zet je af. En dan probeer je onder de heupen te komen, want daar zit zwaartepunt. En dan wil je iemand
tillen. Een soort tackle.
Ja, een tackle, ja. Nou, ja. Jay kan heel goed tackelen, weet ik.
Dan klapten jullie met hoofden tegen elkaar tijdens die tackle.
Ja, of dat een jongen me ook uit respect van, daar staat Meloes Koenen. Maar dat hij me wel een hersenschudding sloeg tijdens de training. En dan ging ik door, maar na de training bedacht ik me, iedere stap die ik zet doet eigenlijk best wel pijn.
Ja.
En zo ben ik jarenlang over mijn grenzen gegaan, omdat ik ook niet wist dat ik overtraind was. Ik dacht dat ik een ziekte had.
In die periode dat je dus van dokter naar dokter aan het hoppen bent, zeg maar.
Ik wilde gewoon een pilletje hebben en dan ging mijn vermoeidheid weg. Dus en als je jong bent en je hebt een groot ego, hè? Ik was 19 en ineens werd ik wereldkampioen, had ik al die Japanners die me fantastisch vonden. Dan krijg je een groot ego, hoor.
Vooral daar, hè, in Japan.
Ja.
Ja, daar word je echt op handen gedragen dan.
Ja, en ook als je in Amerika bent. Kijk, in Nederland denken ze, jij dan alweer knuppel. Maar in Amerika, en ik denk dat jullie ook vaak genoeg in Amerika zijn geweest om dat te weten. Dan is de trainer, heeft vreemd naam, die is coach. Uh-huh. En je bent een athlete. En als je een kampioen bent, ben je de champ. En dan krijg je allemaal privileges. En wanneer mensen naar je toe komen, die willen je handtekening. Oh, laat ik trouwens even die thee in doen. Die is wel een beetje te sterk aan het worden. Maar jullie zijn sterke mannen, dus dat kan wel.
Ja, Donnie is een sterke man.
Ik ken jou, jongen.
Ik doe me al jarenlang voor als een sterke man. Maar dan word je als champ en dan daar hebben ze respect voor je.
Daar krijg je een groot ego van. En dan dat ego, daar ga je aan vasthouden. En zelfs als jij degene die bent die op een normale manier met mensen wil praten. En ik denk dat jullie daar allebei ook behoorlijk last van hebben. Dat als je ergens binnenkomt. Dat mensen gelijk alles van jullie willen weten. Oh, is het met je Donnie? Oh, dit. Ja. En het is heel moeilijk om dan op een gelijkwaardig niveau te levelen. Want de mensen willen het zelf niet. Dat is echt waar.
Ja.
Ik zei dat dus letterlijk. Ik zei, ja, maar we zijn dezelfde mensen. Hè? En dan zag ik ze gewoon. Dan kregen ze een error in hun hoofd.
Vaak zijn ze daar nog verbaasd om dan. Als je dan dat laat zien.
Ja.
Maar dan, je vocht in Japan voor tienduizenden mensen in stadions.
Ja, nou niet altijd, maar ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, en ook in Amerika tijdens de Strikeforce tijd. Maar dat grote ego zorgt er ook voor. Die krijg je het meest. Ja. Dat zorgt er ook voor dat je door blijft gaan. En dat je geen andere weg ziet.
Nou, ook als de dokters zijn die niet zeggen natuurlijk.
Ja, die hadden geen idee. Ja. Het was een neuropsycholoog die het eigenlijk diagnosticeerde op een gegeven moment.
Maar ja, ook natuurlijk op zo'n jonge leeftijd. Dus wat je net zegt over het stukje kampioen zijn en het ego. Helemaal op jonge leeftijd waar je helemaal nog midden in je ontwikkelingsfase zit. En dat zo wordt behandeld lijkt me ook heel heftig.
Ja, en dan is het wel zo. Kijk, als ik een man was geweest, een heavyweight man, dan was het nog een ander verhaal. Ik was een vrouw, hè?
Ja, oké. Okay.
Dus als ik in Nederland terugkwam, ja, nogmaals, internet bestond niet. En ze vroegen wat ik deed en ik zei het. Dan dachten ze twee dingen. Van of die lult uit de nek, of ik werd een supervrouw ineens. Maar ik was geen normale vrouw meer. Dus je werd altijd wel, je was altijd wel een vreemde eend in de bijt.
Ja.
En ik wil even weten wanneer je dat hebt geconstateerd. Dat gaan we zo meteen doen. En dat er eigenlijk het ook gediagnosticeerd werd. Wow, ik dacht nog.
Ik wilde je helpen, maar ik dacht, ik doe het maar niet. Want
ik dacht, toen stopte ik.
Ik dacht nog bij mezelf, hier moet ik niet overvallen. Gediagnosticeerd. Dat is hem. Ik wil weten wanneer dat was. Dat was na een lange tijd. Maar eerst gaan we even naar de.
Nou, doe maar niet. Ik heb hem net geproefd. Er zit een koffiesmaak aan. Ik weet niet waar het water vandaan komt. En het water was dus niet zo heet. Maar ik beloof jullie, er komt een betere kop ooit.
Oh, ik vind deze eigenlijk wel lekker.
Nou, het kan beter, laat ik het zo zeggen.
Ik vind hem goed.
Ja, maar wat, kijk,
want hij smaakte, het is niet een hele terige smaak. Hij is best wel een beetje...
Heel fris.
Fris, ja.
Kijk, dit is waar
en ik drink lekker weg.
Ja, kijk, dit is dat hele blad wat ik bedoel.
Ah.
Ah, dat zit helemaal opgerold als een balletje. Ja.
Parel noemen ze dat. Dus laat je nooit meer foppen. Dit is de echte thee.
Dit is de echte thee.
De echte thee is niet in elkaar
gehaald. Waar haal jij dit dan? Koop je dit op een markt of zo? Of?
Nee, online bestel ik het.
Oké, okay, ja. Oké. Okay.
Kun je overal doen hoor.
Voor iedereen die...
ik heb dingen onthouden. Toch te veel klappen gehad. volgens mij Taiwan Tea Leaf. Ja.
Stuur ons maar een linkje.
Precies, zet het wel even in de beschrijving van de podcast. Wanneer werd het gediagnosticeerd?
Ja, dat was eind 2012... En ik was naar een neuropsycholoog geweest om een baseline te zetten. Om te weten of ik, als ik ooit knock-out zou gaan, dan zou ik de schade zeg maar kunnen zien. Dus je had allemaal testen gedaan. En die man was zelf een oud bokser geweest. Dus dat was de eerste die begreep wie die voor zich had. Ondanks dat het MMA was. En die zei tegen mij, je bent gewoon overtraind. En toen zei ik tegen hem, ik kan toch niet meer dan 10 jaar overtraind zijn? En toen keek hij me heel droog aan en zei, ja, blijkbaar wel. En toen viel het kwartje pas bij mij. Toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is het. Oh. Ja, en iemand anders ook in het alternatieve circuit. Want ja, als het reguliere circuit niet helpt, ga je het alternatieve circuit in. Er is nog iemand anders geweest die me ook echt heel erg heeft geholpen. Ik heb daar ook heel veel in gedaan. En die twee mannen, die hebben mij echt geholpen.
Ja, en ik merk dat, om even tussendoor te komen. Ik merk dat met mijn eigen blessures en nog steeds met hoe ik bijvoorbeeld naar de dokter ga. Ik zoek altijd specialisten in hetgene waar ik bijvoorbeeld last van heb. Of in het rugby wilde ik altijd geholpen worden door doktoren en fysio's die ook met vechters bezig waren. Omdat je kan ergens naar binnen stappen bij een random fysio, maar dat kan voor hem echt de ver van zijn bedshow zijn. Je wil eigenlijk als je een blessure hebt specialisten hebben. Ook als je last hebt van je enkel, ga naar een enkelspecialist. Mensen gaan naar random doktoren toe die eigenlijk er niet zo heel veel verstand van hebben, waardoor je er langer mee kan lopen.
Ja, ja dus,
het is met het internet nu wat makkelijker. Maar dat is iets waar ik heel erg een soort van... ik heb dat geleerd. Hetzelfde is met als je denkt dat iets ernstig is en je voelt bij jezelf, dit is niet goed, dan moet je naar de eerste hulp gaan. Ga naar de eerste hulp. Ja, ja. Want daar nemen ze je heel serieus. Want anders ben je daar niet. En een hoop mensen die denken, nou, dan ga ik eerst naar mijn huisarts. Maar je moet een hele goede huisarts hebben.
Ja, nou, die heb ik
om iets
dan wel
te kunnen constateren.
Uit. Ik had natuurlijk met die diagnose van mij met teelbalkanker. En dan had ik dan wel het geluk dat ik een huisarts heb die, zeg maar, mij al vanaf kleins af aan kent. En ja, aan hem kon ik wel echt ook vragen van, joh, ik wil dat je me even goed checkt, weet je wel. Ja. Maar ik snap wat jij bedoelt, dat je natuurlijk wel meteen naar een specialist gaat of iemand die op een soort van level zit, net als dat jij een bokser op dat moment had, die het echt snapt ook.
Dat is essentieel in een hoop blessures, helemaal als sporter, misschien voor mensen in het dagelijks leven anders. Maar als jij denkt dat het ernstig is,
ja,
twijfel niet.
Nee. Ja, nou, ik denk wat mij heel erg opvalt is dat mensen sporters verheerlijken. En als je kijkt, sporten bestaat uit training, voeding en rust. En dat kun je juist heel erg goed toepassen, ook in je eigen leven. En sporters zijn ook maar mensen. Hè? En serieus, sporters, laat ik het even omdraaien. Dat zijn de meest luie mensen die er zijn. Want als jij een fulltime baan hebt, je bent ook nog eens een keer een ouder en een partner. En misschien heb je nog wel een ouder waar je nog een beetje mantelzorg voor doet. En je hebt niet één, maar je hebt twee kinderen of misschien wel drie kinderen. Hey, dan pas ben je een baas. Maar sporten is gewoon, je wordt wakker, je gaat trainen. Dan moet je rusten, dan ga je s'avonds weer trainen. Je weet precies wanneer je moet pieken. En iedereen zit ook nog eens een keer te applaudisseren. Maar wanneer jij bijvoorbeeld een oude moeder hebt en die woont in een bejaardentehuis, zeg maar even wat, en die heeft in de broek gepoept en de verpleging is net weg, dan zit jij je moeder de billen schoon te maken. Dan ben je voor mij een held. Ja. En dat is echt iets wat ik heel vaak vind, is dat wij de focus leggen op mensen die vechten zijn cool, geloof me. Maar ik bedoel, minder dan dat, we zijn heel erg stoer. Alleen ik vind ook dat we de focus ook wat meer mogen leggen op mensen die geen podium hebben, maar die wel in stilte hele mooie dingen doen. En dat die mensen daar zelf ook wat meer waardering voor mogen hebben. Dus als jij denkt, ik voel me super slecht, ga vooral wel naar die eerste hulp en luister naar die tip van jou. En niet omdat je geen sporter bent dat niet doen.
Zeker weten.
En ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Want ik merk nu, ik ben nu vader sinds 6 maanden. Super trots. Het is het allermooiste dat er is, maar ook het allerkutste dat er is, omdat ineens mijn hele leven om wordt gegooid. En ik denk alleen maar bij mezelf, oh, wat als mensen 2 kinderen hebben en dan moet je nog eens sporten erbij en goed voor jezelf zorgen, op je eten letten, goed slapen. Nou, laat staan als er dan ook nog een van je ouders niet lekker wordt of je dus een mantelzorger wordt. Ja, al die dingen die je dan graag wil, daar moet je zo gedisciplineerd zijn en zo alles tot in detail uitwerken voor jezelf. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Ik heb nu mezelf pas weer na 6 maanden een beetje gevonden. Om het
duurde bij mij 1,5 jaar hoor.
Ja, ja, maar iemand, jij bent een van de beste vechsters die Nederland gekend heeft. En ook jij hebt daar moeite mee.
Nou ja, maar kijk, ook hyper egocentrisch zonder dat ik het door had.
Ja.
Het is een heel egocentrisch leven. En je krijgt ook nog eens een keer applaus. Dus je denkt, nou, en iedereen zegt maar tegen jou hoe ontzettend zwaar het is wat jij wel niet doet. En mensen zien zelf niet hoe zwaar het is wat ze zelf allemaal doen.
Ja.
Dus als ik ik zag laatst nog een oude vriendin en die had ik 20 jaar niet gezien. En die bleek dus 3 kinderen te hebben gebaard. Zeg ik, oh, ik maak even de buiging voor je.
Ja.
Ga even 3 kinderen baren en opvoeden, alsjeblieft. Hé.
Alleenstaande moeder, holy shit.
Nee, breng me echt niet over.
Ja, dat is echt,
hè?
Hoe
of
doe
vader.
Je dat? Ja,
ja, boh, nee, dat is echt. Dus dat zijn echt voorbij je grenzen gaan. Ik denk dat heel veel mensen daar in het leven wel tegenaan lopen. En dat het dan ook heel belangrijk is om te voelen van, hey, het is eigenlijk best wel vet wat ik doe. Ik ben gewoon even kinderen aan het opvoeden. Hoe fantastisch is dat?
Relativeren.
Ja.
Ja,
ja. En ook trots zijn. Van, het is heel normaal omdat iedereen het doet. Maar het is eigenlijk heel bijzonder.
Hoe zorg je dat je nu toch die donkere periodes een beetje kan vergeten? Heb je iets waarvan je denkt, ah, dat heb ik over de jaren geleerd van mezelf of van anderen, om in ieder geval niet meer overtraind te raken, niet te ver te gaan, probeer te matigen terwijl je misschien meer wil?
Ja, nee, ik ben heel dankbaar voor. Het is extreem heftig geweest. Ik heb schade op mijn lichaam tot op de dag van vandaag.
Wat voor schade?
Nou, als ik heel moe ben, ik doe commentaar en analyse voor Discovery in de nacht praktisch iedere week.
Voor de UFC?
Ja. En dat hakte wel in. En dat verstopt mijn slaapritme en zo. En ik heb ook nog allemaal boeken uitgebracht. Zo, dat was ook een beetje veel. En dan rent er nog een kleine ninja van 5 rond. En, dus het is. En als ik dan heel moe ben, dan krijg ik wel twitches weer.
Echt?
Ja, ja,
oh ja?
Die zijn nog niet meer. Ja, maar het is niet meer zoals vroeger. Hè. Dan had ik echt zware aanvallen die misschien wel een kwartier duurden. Dat ik een kwartier lag te shaken. Het is nu gewoon af en toe op mijn hoofd dan. Als ik heel moe ben, ja.
Even op teelt kan raken.
Ja.
Ja.
En hoe zorg je dan dat je weer terugkomt naar baseline?
Nou ja, ik ben een heel zwart-wit figuur. Ik sta aan of ik sta uit. Ik vind iemand aardig of ik vind het een ontzettende lul. Ik vind het leuk of ik vind helemaal niks aan. Dus ik heb heel vaak mijn kop gestoten. Want ik stond altijd aan. Want ik had dat doel. Ik wilde nog een keer wereldkampioen worden. En nog een keer, nog een keer, nog een keer. En ik negeerde wat er met mijn lichaam gebeurde. Maar ja, als je dan zulke heftige verschijnselen krijgt, dan leer je dat op een keer wel. Dus op een gegeven moment probeer jezelf wat in te houden, wat meer te matigen. En je leert je lichaam heel erg goed kennen. Dus ik weet nu al bij de kleinste dingen, weet ik al, oké, dit moet ik doen. Voor mij is slaap echt het allerbelangrijkste. Ik ben een slechte slaper, maar ik moet en ik zal voldoende slaap krijgen door de week heen.
Ga je om vaste tijd naar bed?
Ja. Maar ik zorg er vooral voor, in die ruimte neem ik ook, en dat kan ook dankzij mijn partner, dat als ik een slechte nacht heb, dat ik wel voldoende kan slapen. Want anders ben ik gewoon dus met mijn geen land te bezeilen.
Nee.
Even heel erg.
En wat is goede slaap? Omschrijf voor jou eens.
Voldoende slapen. Dus ik kom heel moeilijk in slaap. Mijn partner die zegt binnen vijf, ik haat hem. Die zegt binnen 5 minuten max. En dan ligt hij alweer te snurken. Maar ik kan gewoon rustig 2 uur wakker liggen voordat ik een keer in slaap val. Ja, soms wel 3 uur. Is echt,
En dan moet je 8 uur slaap hebben,
ja.
Minimaal.
Ja, dus dat doe ik wel.
Hoe laat ga je dan naar bed?
Nou, het is een beetje afhankelijk, want soms ben ik UFC nog aan het voorbereiden. Want heb ik avond naar bed gedaan en mijn partner die geeft al 's avonds les. Dus dan moet ik nog even wedstrijden kijken zo. Helpt natuurlijk ook niet voor de slaap, hè. Dus dan ga ik nog eens wat laat naar bed, ja.
En het is 11 uur, 12 uur?
Ja.
En dan moet je
sinds
er wel
dit jaar heb ik bedacht dat ik om 10 uur naar boven moet gaan.
Ja, ik doe dat nu zelf ook sinds kort. Probeer ik gewoon om een vast tijd naar bed te gaan. Ook zelf tijd weer op te staan. Ja. Zodat ook je lichaam in een soort van... vertelde Arie Boomsma toen een keer wat over. Ook wel heel interessant. Over,
je was bij hem, hè?
Ja, ik was bij hem. Ja. Ja, binnenkort ben ik weer met hem. Allee. Maar dan vertelde hij ook, vond ik wel interessant, dat eigenlijk bijvoorbeeld met uitslapen, dat je eigenlijk je lichaam een soort van continue kleine jetlag bezorgt. Dat je lichaam moet wennen aan het feit van oké, zo laat is ruststand. En dan moet je wel erin brengen door ook dus datzelfde tijd naar bed te gaan. En ook datzelfde tijd op te staan.
En dat snoezen is heel gevaarlijk.
Ja, vooral dat ja. Ja, nee, maar dat doe ik nu sinds 1 januari. En dat bevalt me wel, ja. Ja.
Ja.
Maar jij gaat meestal dan dus rond 11 uur.
Ja,
en
mijn ritme wordt dus verstoord. Ja. Dus als ik zeg maar een gemiddelde UC-uitzending, dan beginnen we om 3 uur 's nachts. En ik sta er heel erg aan, want ik doe 2 taken. Ik doe een analyse en een commentaar. Dus dan kom ik rond 1 uur of 9 ochtends thuis. Maar dan ben ik echt wel, dan ben ik wel eens flink over mijn grenzen gegaan.
Ja,
en dan ga ik slapen. En dan slaap ik een paar uur. Ja, en dan is het pas tegen dinsdagavond dat ik weer een beetje normaal ritme gevonden heb.
Neem je dan thee bijvoorbeeld voor het slapen ook nog?
Ik drink de hele dag.
Oh, de hele dag. Oh, ja, okay. Dat zeggen ze ook wel eens toch, waarom een glas melk of bijvoorbeeld een kop thee.
Ja. Nee, maar er zijn dus wel dingen. En ook door mijn sporten bijvoorbeeld. Op een gegeven moment moest ik heel extreem diëten. Ik werd ook daarin begeleid.
Wat is extreem?
Nou, ik moest afvallen naar een gewichtsklasse laag. Want toen kon ik voor een titel in Strikeforce vechten. En dan werd er een dieet voor me gemaakt. En die nutritionist zei, nou eigenlijk Meloes, moet jij dit gewicht niet maken. Dat moet je maar 1 keer per jaar doen. En dan had het 1 maaltijd was bijvoorbeeld 1 rijstwafel, 50 gram rookvlees en een tomaat. En dan ging ik dan op trainen.
Oh,
en na het trainen...
En je was al overtrained?
Ja, maar dat wist ik niet. En dan mocht ik 1 scoop eiwitpoeder hebben met water. En al die jongens die namen allemaal scoops en deden ze de melk bij. En die zaten die dikke shakes drinken. Ja. En ik zat echt zo... Ja, en dan had ik bijvoorbeeld een maaltijd waren 3 walnoten...
Hele glycogeen voorraad uitgeput.
Ja, dat zag er niet uit.
Ik heb het wel eens voor een shoot gedaan. Dus ook heel laag zitten. Nou ja, en dan kan me niet voorstellen dat je dan nog zulke trainingen...
En dat je dan moet vechten.
Ja.
Ja. Dan heb je nog dus een week waarin je al het vocht uit je lichaam ook nog moet... Ja.
En niet zomaar ergens vechten, want Strikeforce is nu...
Strikeforce is overgenomen door de UFC.
Precies, dus Strikeforce is eigenlijk UFC. Dus op het allerhoogste niveau vechten.
Respect hoor.
Jezus. Op die manier.
Ja, maar ik wist het niet. Ik was gewoon heel
mooi. Nee, maar je doet het wel. Ja, je doet het wel.
Het moet wel gebeuren.
Ja. En we echt zo'n boerin uit het oosten. Ik denk, we moeten van A naar B. Oké.
Okay, we gaan zo meteen. We hebben nog wat woorden die we met jou willen doornemen. Maar ik wil nog even. Als je zo dan die kooi instapt.
Ja.
En je voelt je nooit eigenlijk helemaal 100%. Dan gaat die kooi op slot achter je. Dan kijk je de andere vrouw aan. En jij hebt tegen wat beesten gevochten. Ik heb filmpjes van jou gezien waarin ik echt... Ik heb ook je documentaire bekeken. We kennen elkaar goed. Dat raakte me. En het was af en toe gruwelijk om te zien. Want je incasseerde ook een hoop.
Ik heb wel klappen gehad, ja.
Ja, je incasseerde ook een hoop. En tegen, je vocht tegen vrouwen die dus niet altijd, denk ik, het paardenvlees alleen maar aten, maar er ook nog wat tussendoor namen. Hoe stap je dan zo'n kooi in? Wat was de gedachte?
Nou, op het moment dat je kooi instapt, weet je ook, er is geen weg meer terug. Dus dat is heel makkelijk. Dat kun je ook loslaten. Alleen, wanneer je je lekker voelt in een kooi instapt, is een wereld van verschil dan wanneer je uitgeput bent. Dus bijvoorbeeld toen ik had gisteren nog wat gepost over Misha Tate, die partij. Dat was de derde keer dat ik 135 moest maken. En ik viel die week bijna de hele tijd flauw. En ik mocht ook bijna niet eten. Dan mocht ik 50 gram zalm. Maar dan moest ik tegen het restaurant zeggen, er mag geen zout op, hè? En 3 asperges erbij.
Oh. En 135 is hoeveel kilo?
61,35 kilo. Maar ik heb ook open weight gevochten en zo. Dus voor mij was dat echt de bare minimum wat ik ooit heb gedaan. Wanneer je geen energie hebt, dan is vechten het meest heftige wat er is.
Ja, wat is jouw gemiddelde gewichtklasse dan, zeg maar? Want
ja, ik begon open weight, toen werd het 70, toen werd het 145 pound, toen werd het 65,9 en toen werd het 135 pound. En daar ben ik kampioen toen in service op geworden, toen ik de titel verloor. En dat was vanwege uitputting. Toen wist ik ook niet hoe snel ik weer terug moet. Ik denk, dat ga ik nooit.
Dus is een verschil van meer dan 10 kilo waar je op je laag, zeg maar, zat. Van je normale gewicht.
Ja, en kijk, een klap incasseren wanneer je lekker voelt en fris bent, dat kan wel. Maar wanneer je niet lekker voelt, dan komt diezelfde klap echt 6
Ik vind hem sowieso niet lekker. Ik moet gewoon nog beroerd voelen en een beuk krijgen.
Klappen krijgen is sowieso.
Nou, kan wel lekker zijn, hoor.
Ja, nou maar Loes, ik kan hem even over.
Nee, serieus. Als je een klap krijgt, jij traint ook al vanaf je 15e, toch? Bij
ja,
Mike?
Maar niet vechten natuurlijk.
Nee, maar
nou,
toch in training, als je een klap krijgt en je neemt hem en je kan dan daarvan terugkomen. Dat is toch het lekkerste wat
je
is.
Leert wel veel over jezelf.
Dat ik wel, ja.
Lekker, een paar klappen krijgen kan een hele goede les zijn voor jezelf. Niet omdat het iets gewelddadigs heeft, maar het heeft ook iets. Het laat je meteen denken, hoe ga ik hiermee om? Het is een soort van fight or flight situatie. Dus wat ga ik doen? Ja. Hoe ga ik hiermee om? Kan ik hiervan herstellen? Moet ik terugvechten? Ben ik hier wel oké mee? Ja, ik heb klappen krijgen heeft me wel heel veel geleerd. Ik heb nog nooit gedacht, oeh, lekker.
Het is niet, de pijn is niet lekker, maar het idee van ik kan dit hebben en ik ga het nu wel terugkrijgen, dat idee.
Oh ja, nee, de pijn interesseerde mij niet, maar wel het feit dat ik klappen kreeg, daar werd ik dan wel heel boos om. Ik dacht,
ik heb dus 2019 zou ik boxing influencers gaan doen, alleen door de pandemie ging dat 2 weken van tevoren niet door. Heel lang voor getraind toen, dat was eigenlijk mijn allereerste keer dat ik ook iets van vechtsport ging doen. Ja, ik merkte ook dat ik er vooral heel agressief van werd.
Maar
de pijn was het dan niet. Maar ik werd er heel agressief van. Ik nam het ook mee naar huis. En dat vond ik wel lastig. Ja, ik werd als ik dan een paar klappen had gehad. Niet dat ik in elkaar gebeukt was. Maar ik kon dat
is je ego.
Ik vind het dus heel knap ook. Bijvoorbeeld dat als mensen de ring ingaan. Dat ze daarna gewoon omhelzing. Ik snap het respectstukje. Ja. Maar ik vond dat wel moeilijk in zo'n voorbereiding. Ik dacht van de constante agressie die ik met me meedraag.
Ja, maar dat heeft ook in de martial arts heb je het concept do. Hè? Judo, taekwondo. Ja. De plek waar je traint is de dojo. De do staat voor de weg. En als mensen ook willen beginnen met martial arts, zeg ik altijd, oké, ga het minimaal 2 keer per week doen. Niet 1 keer, minimaal 2 keer per week. En hou minimaal 3 maanden vol tot 1,5 jaar. Maar eigenlijk moet je minimaal 3 jaar doen.
Ja.
Omdat die energie in Nederland, wij praten, we zitten vooral in ons hoofd. We houden heel erg van praten, maar voelen in Nederland zijn we niet zo heel erg goed in. We zijn heel calvinistisch. En we delen mensen ook heel erg in hokjes in. Hè? Mannen die zijn groot, stoere, sterk, alfa, agressief, noem maar op. En vrouwen zijn lief, schattig, moet vooral mooi zijn en meegaand zijn en offeren zichzelf op. Wat ik heb geleerd in die lange weg, in die dood die ik... Hè, vanaf mijn 14e ben ik al zelf voor zelfverdediging begonnen. En ik ben op mijn 2017 als professional gestopt. Is dat die weg naar binnen maken en daar ontdekken wie je bent. Dat is waar jij net eigenlijk aan refereerde. En daar kom je allemaal dingen tegen. En wat ik noem is van, je hebt een kern. En daaromheen liggen allemaal lagen van identiteit. Identiteitslagen. Ik ben een man. Ik ben stoer. Dit is mijn politieke voorkeur. Dit is mijn wel of geen religie. Ik moet minimaal dit op de bank hebben staan. Bla bla bla. Maar op het moment dat je gaat bewegen. En dat welke sport dan ook. Dan ga je uit je hoofd. Ga je in je lichaam. Ga je dat doen in een dojo. Dan is dat een uitdagende omgeving. Dus dat zijn al 2 dingen die lagen van je afbellen. En je gaat letterlijk andere kleren aan. Je trekt letterlijk een laagje uit. Nou, dan ga je dus bewegen. En dan ga je, en zeker met het mixed martial arts, ga je verschillende energieën aanspreken. Dus het boksen en het trappen, dat is echt die alfa van bam in de ellebogen geven. Dat is die alfa-energie. Maar wanneer je gaat grappelen, het worstelen, het werpen en grondvechten, dan maak je contact met die ander. Die hou je vast. Dat zul jij het heel erg goed kennen. En wanneer er iemand op jou ligt en je komt niet weg, dat kan heel claustrofobisch zijn, maar het doet ook wat met je. Ja. Maar aan de andere kant kan het ook wat moois doen. Want diegene die jou controleert, die kan bijvoorbeeld ook jou laten weten, nou, hey, ik draai wel even iets weg en dan kan jij mij omgooien. Dus je krijgt een hele mooie interactie met de ander ook. En daar leer je veel van. En al die dingen samen pellen steeds meer lagen af, totdat je bij die kern komt. En dat is, en dat heb je volgens mij ook met Special Forces denk ik wel ontdekt, van, oh, maar dit is wie ik echt ben.
Ja.
En die energie, en als je nog nooit met die agressieve energie, hè, van nou, agressie hebt gewerkt, ja, dat klapt wel over je heen.
Ja, er is niets mooier en beter voor het ego dan, en dat even om het op mezelf te betrekken, is het rugbyveld opgaan. 80 minuten lang elkaar in elkaar te lopen. Mensen zo hard mogelijk proberen te raken. Eventueel iemand nog een klap geven en een klein beetje vechten. Daarna elkaar in de ogen te kijken na het douchen. Te lachen en te zeggen, goed gedaan.
Ja, 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 ja.
Goed gedaan, respect voor hoe je het hebt aangepakt. Zeker. En dan een biertje samen te drinken. Het af te sluiten en door te gaan. Alleen, als jij klappen krijgen en elkaar raken en het onderste uit de kan halen en winnen. Als je dat niet leert, want dat is iets wat je moet leren.
Dat is de weg.
Daar moet je mee omgaan. En dat moet je heel vaak doen om het te kunnen begrijpen. Daarom denk ik ook dat jij zegt van, nou ja, je kan het niet even eenmalig doen. Want dat is heel moeilijk.
Ja.
Dan ga je niet de wijze les eruit trekken. Maar als je het continu blijft doen, dan is klappen krijgen een hele fijne en wijze les. En is pijn iets waarvan je ook steeds beter mee weet om te gaan. Of dat fysieke of mentale pijn is. Ik vond het op een gegeven moment, ik denk het beste wat ik ooit heb geleerd in het rugby is, heeft niet met klappen te maken, heeft niet met pijn te maken, maar een wedstrijd verliezen en dan er nog steeds oké mee zijn dat je hebt verloren en alles hebt gegeven. En dan je tegenstander bedanken en daar respect voor hebben. En ook kunnen zeggen, fantastisch gespeeld.
Ja, dat is heel knap. Ja. Dat is heel mooi. Kijk, je referentiekader verandert ook. Dus, en ik denk ook toen Jay en ik gingen samenwerken, dat was voor Bellator, voor Viacom. Dat was waar wij gelijk op aangingen, want wij herkenden elkaars taal. En dus wij kunnen om dingen lachen en verhalen met elkaar delen. Ik zeg, oh, goeie man. En waar anderen echt gewoon de schrik in hun ogen hadden. Dacht van, nou, wat voor debiele Neandertalen zijn dat? Maar wij hebben een heel ander perspectief gekregen op. En ik heb het dan over energie, omdat wij hebben de associatie met agressie. Dat vinden wij, als we het woord agressie zeggen, dan zijn we eigenlijk al wel bang. Terwijl ik denk, ja, hartstikke prima. Maar leer er gewoon mee werken, dat is alles.
Controleerde agressie.
En jij was aan het begin van die weg.
Ja, ik had even iets langer door moeten pakken, maar ik vind deze positie ook wel fijn. Maar ik vind het ook heel mooi. Iets heel moois hebben, ja.
Maar ik denk dat het een weg is die je nu ook aan het afleggen bent. Daarom trainen wij ook samen. Het crossfitten wat jij doet.
Ja.
Dat is mentaal echt weer naar een volgend level gaan. Dat is kapot gaan. Ik denk dat eventueel het level hierna is dat je misschien gaat grappelen. En dat je echt, want dat is weer een andere energie. Ja. En weer een andere manier van denken, maar ook met je lichaam omgaan. Dat is heel mooi.
Ja.
Maar zonder hersenschade is ook wel zo fijn.
Dat is wel fijn.
We gaan een keertje samen trainen, Marloes. Lijkt me heel leuk.
Ik hoop dat mijn bekkenbodem het houdt.
Kom ik bij je in de leer.
Ja. We hebben altijd wat woorden die wij dan de wereldwijde web opgesmeten zien worden.
Ja, waarvan we doodgegooid worden.
Waarvan wij denken, nou, iedereen heeft daar een andere betekenis bij. Dus leuk dat jullie het zo beschrijven. Maar
hoe leuk.
We zouden ook het anders kunnen aanpakken. Want iedereen heeft zijn eigen interpretatie. En daar hebben we er een paar van opgeschreven. Die zijn, daar zitten een paar hele mooie tussen. Maar ook een paar waarvan je denkt, nou, ik heb daar misschien een heel ander idee bij. Donnie, wat is de eerste?
Nou, de eerste vind ik gelijk een interessante voor Marloes. En dat is comfortzone. Want wat is voor jou nog een comfortzone dan?
Nou, wat ik heb gemerkt is dat door al die keren in die kooi stappen, en dat is heel, heel eng en het is heel heftig en heel confronterend, zeker wanneer je hart verliest, is dat de andere dingen in het leven voor mij eigenlijk best makkelijk zijn. En wanneer ik voor andere mensen enge dingen doe, denk ik, ja, nou ja, de kooi instappen, dat is een stukje moeilijker. Dus in die zin, omgaan met angst en dingen eng vinden is voor mij minder. Wat ik vooral heel erg heb moeten leren is toen mijn dochter geboren werd, was dat de ander belangrijker was. En dat ging vanzelf natuurlijk. Ik kon niet eerst wakker worden en rustig een kopje thee drinken. Je moet gelijk aanstaan. Dat was voor mij eigenlijk uit mijn comfortzone gaan, zonder dat ik het door had. Maar dat heeft me wel minder egocentrisch mens gemaakt. Ik ben heel blij mee.
Mooi.
Herkenbaar. Geluk.
Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Dat is echt heel dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen meemaken. En ook de dingen die ik nu doe en wat ik door mag geven. Ik vind het ook super leuk om hier te zitten. Met jullie te praten, van jullie te horen. Hoe jullie erin staan. En dat zijn die kleine dingen. Hè? Zo van, ik vind niets leukers dan met mensen praten en te horen hoe zij over dingen denken. Dat is ook geluk.
En hoe heb je dat geluk kunnen accepteren? Want hiervoor heb je heel veel soort van niet gelukkige momenten gehad.
Ja. Ja, nou ik denk dat mijn dochter mij... Je denkt altijd als je een vechter bent, als ik die titels heb... en dan heb je die titels en ja, whatever, oké. Ik ben heel erg van het vooruitkijken, dus dan lag het al achter mij. Dan keek weer naar het volgende doel uit. Maar mijn dochter heeft mij wel heel bewust gemaakt van... ik heb heel veel groei doorgemaakt, persoonlijke groei ook. Ik had natuurlijk wel een weg afgelegd, maar ik was op een bepaalde manier ook nog heel jong... Omdat ik altijd maar die focus op vechten had. En was het en de beetje energie wat ik had, stopte ik in vechten, niet in andere dingen. En zij heeft me wel op een. Ja, los van het feit dat je moeder mag worden, maar zij heeft me echt gelukkig gemaakt.
Mooi. Dromen hebben we er ook tussen staan. Heb je nog dromen?
Ja, ik hoop. Ik heb samen met Roemer een gym gehad in Amsterdam. Heel lang.
Is jouw man?
Ja. Ja. En ik hoop dat ik dit jaar dat weer op kan zetten. Dat is mijn grote droom. En dat wordt een gym. En dat wordt eigenlijk een centrum voor persoonlijke groei. Waarbij we MMA gaan gebruiken en tekenen erbij en zo. En dat is mijn allergrootste droom die ik nu heb.
Mooi. En was vechten eigenlijk altijd ook jouw droom vroeger af? Toen je eraan begon? Nee?
Nee, ik was heel blij. Ik deed tennis en volleybal. En ik kom ook niet uit een vechtsport.
Ook leuk.
Mijn vader was voetbaltrainer. En tekenleraar en tekenen. Dus dat is echt een beetje de hoek waar ik vandaan kwam. En het was mijn broer, die was in Groningen gaan studeren. En die was toen karate gaan doen. En daarna hingen de karatebroeken aan de waslijn als hij terugkwam. Daarna hingen de kickboxbroekjes eraan. Dacht ik, wauw. En toen ging ik naar de middelbare school. En ik moest van Olst naar Deventer fietsen. En daar waren verhalen over potloodventers. En toen dacht ik, oké, nou dan moet ik mezelf leren verdedigen als iemand mij ooit van die fiets aftrekt. En zo is het eigenlijk gebeurd. Ik had helemaal geen... Er waren geen vrouwen, er waren geen vrouwelijke rolmodellen waar ik me aan kon spiegelen. En er was dus geen internet.
En nu ben je er zelf eentje geworden.
Ja, geen idee. Dat vind ik nogal wat om van jezelf te zeggen.
Dan doen wij het. Routines.
Ja, wat ik merk... En dan ben ik echt... Ik love Arie, zeker weten. Arie is heel erg van de routines. Maar ik heb in mijn... Ik heb zoveel gemoeten van mezelf. In die carrière. En ook gewoon... En dan was ik helemaal misselijk. En dan had ik zo'n zak met vitaminepillen die ik naar binnen moest doen. En dan werd ik daar weer misselijk van en zo. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk routines hebben. Ik wil vrijheid hebben. Dus routines staan voor mij voor beknotting. En dat wil ik niet meer.
Mooi, want een hoop mensen hebben daar houvast aan. En voor jou is het iets wat je echt moet loslaten. Lijkt me ook heel moeilijk.
Ja, nee, maar het is... Kijk, ik heb wel bijvoorbeeld... Ik moet iedere dag, dat is dan, zou je routine kunnen noemen... voldoende groente eten. Dat moet echt gebeuren.
Of thee drinken.
Ja. Ja. Ja, dat gaat vanzelf. Maar het is meer van, ik wil geen dingen meer moeten. Ik wil dingen vanuit plezier doen. Ja. Dat is wel de reden waarom ik het zo lang heb volgehouden. Want MMA is natuurlijk de meest toffe sport die er is. Het doet zoveel met je.
Is routine dan ook iets wat per se moet? Routine kan dan toch ook iets zijn wat gewoon... wat je net als thee drinkt, maar wat gewoon fijn voor jou voelt. Maar wel iets is wat dagelijks voorbij komt.
Ja, ja. Ja, net een mooi gezicht.
Onder andere thee drinken dus.
Ja, maar bij mij moet het moeten aspecten dat weg. Ja. Dan kan het voor mij een routine zijn.
Dankbaarheid hebben we er ook tussen staan.
Ja, nou, ik ben super dankbaar. En het klinkt ook niet dat deze podcast een en al kommer en kwel is. Wat er
absoluut
uit mijn mond
niet
komt. Maar ik ben heel dankbaar voor de weg die ik heb afgelegd. En kijk, er zijn heel veel dingen waar ik echt geen ene malle moer van af weet. Heel veel dingen. Maar er zijn een paar dingen waar ik een expert in ben. En die weg heeft me dat ook gebracht. En als ik terugkijk op al die jaren, ben ik vooral echt heel erg dankbaar. Want ik heb een bepaalde kennis in me. En die kennis wil ik doorgeven. En die kan ik ook doorgeven. Maar die kan ik ook met autoriteit / gezag... kan ik dat ook doorgeven. Dus ik merk ook wanneer mensen bijvoorbeeld met problemen bij me komen of dingen. En ik zeg iets tegen ze, dat ze het ook op een bepaalde manier aannemen. Ik moet niks gaan vertellen over de economie of zo. Wat... Ja, maar het is een heel klein, ja, mooi, heel klein deelgebied waar ik heel veel vanaf weet.
En dan de laatste, ik denk dat dat ook weer een mooi is. Je ziet vaak mensen zeggen, ja, je moet vallen en opstaan. En dat klinkt natuurlijk hartstikke makkelijk. Maar iedereen heeft daar zijn andere perceptie bij. Jij bent ook gevallen en heel blij dat je weer bent opgestaan. Als iemand tegen je zegt, ja, je moet gewoon vallen en opstaan en dan komt het goed. Wat denk je dan?
Je moet alles doorleven. Dus boekenwijsheid, hartstikke top, maar ga het doorleven. En dan kun je mensen echt helpen, maar dan kun je het zelf ook doorvoelen. Dus je moet doorleven. Dan heb je een moment dat je daarop moet reflecteren, zodat je ook daar bewust van wordt. En dan heeft vallen en opstaan zin, anders niet.
En doorleven, daarmee bedoel je?
Ja, kijk, jij hebt, hoeveel jaar heb je gerugbied?
20.
Nou, alsjeblieft. Daar heb je toch superveel lessen in opgedaan. Jij hebt die ervaring in je lichaam opgeslagen. Jij hebt ook heel veel dingen meegemaakt. Ik heb je compleet gegoogeld, ik weet alles. En dat neem je ook met je mee, want je bent nu 25 jaar. Maar toen ik jou net voor het eerst zag, denk ik, oh, die jongen heeft geen energie van iemand die 25 is. Het is heel doorleefd al. En dat is wat ik daarmee bedoel.
Gewoon doen.
Ja.
Gewoon doen, er doorheen gaan.
Ja.
En kijken hoe je aan de andere kant uitkomt.
Ja,
je ook, leert waarschijnlijk wel wat.
Ja, en ook verbaas jezelf. Dus toen ik kampioen werd, was een open weight tournament. En was
open weight is
geen gewicht. Ja, jaar 2000, toen kon het allemaal nog. En er deed een vrouw mee, Becky Levi. En in aanloop naar... Dus ik werd ingevlogen, ik was weer een invaller. Dus ik moest ineens naar Japan toe. En er werd daar gesproken over. Er was een Amerikaanse en die zou waarschijnlijk het toernooi winnen. Ondertussen ontmoette ik wel Gundarenko, 150 kilo. Megumi Yabushita, die was, weet ik veel, 47 kilo. En ik ontmoette iedereen behalve die vrouw. En ik had de eerste partij gewonnen. En als je de eerste partij hebt gewonnen, gaat alle stress gaat uit je lichaam. Dan denk ik, nou oké, we stoppen die ring. Want daar was het in de ring. Stappen we nog een keer in. En ik loop zo in die catacombe en ik voel zo boven mij, voel ik iets. Dus ik kijk zo op en daar stond ineens die Amerikaanse die ik in de aanloop van die paar dagen dat ik al in Japan was, niet had gezien. Hij was helemaal in het zwart gekleed en die was nou echt minimaal 105 kilo en die zat me echt zo boos aan te kijken. En ik werd toen zo ontzettend bang. Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest. Ik werd zo bang dat ik het blokkeerde. En ik moest als eerste die catwalk af en ik stond in die ring. En die vrouw die kwam naar me toe lopen en het leek gewoon of ze echt met iedere stap groter en groter.
Want wat was het verschil qua lengte en gewicht, denk je?
Ja, ik was de jongste van het toernooi. Ik was 19. Zij was, weet ik veel, ergens in de 30 of zo. Ze was, je kunt het nog wel terugvinden. Ze was ook groter dan ik en op zijn minst 30 kilo zwaarder dan ik. En ze zouden het toernooi winnen. En ik kwam erachter wie het was op het moment dat ik tegen haar moest vechten. En die partij heb ik gewonnen op een vliegende armklem. En ik weet ook nog dat ik haar sloeg. En er ging alleen zo'n plukje haar, ging zo. En haar enige reactie was dit zo. Oh my God. Ik was gewoon aan het rennen door die ring. Zo bang was ik. En toen sloeg ze me. Toen vloog ik gewoon in die ringtouw. En ik bounce er weer uit. Toen ben ik gaan rennen. En op voorhand dacht ik dus dat ik zou verliezen. Ik blokkeerde gewoon de angst. En het eindresultaat was dat ik won. En dat is eigenlijk de les die ik mee wil geven. Ga gewoon de dingen doen waar je voor in je broek schijt. Want je kunt jezelf misschien wel verrassen.
Ja, je won uiteindelijk op een verwerging.
Nee, vliegende armklem.
Oh ja, vliegende armklem, sorry. Wow. Ja, wauw.
Ja, nou, dat zag ze ook niet aankomen. Dat is ook een verrassingselementje, hoor. Ja. Laten we eerlijk zijn.
Je hebt wel gewonnen.
Ja. Winnen is winnen. Praktische tips. Heb je praktische tips voor de mensen thuis? Daarmee bedoel ik, heb je je drinkt dus thee. Doe je ook een ijskoud bad nemen elke ochtend?
Of niet?
Nee. Misschien een koude douche?
Het belangrijkste is, ook als ik zeg, vecht is de helft mentaal. Dus zorg ervoor dat je mentaal goed in je vel zit. En we zijn heel erg bezig met vergelijken, met prestatiecultuur. Die heeft dit, die heeft dat. Wees vooral lief voor jezelf. Wees lief voor jezelf. En
sommige mensen zijn te lief voor zichzelf, hè? Dat
ja,
kan ook.
Okay. Of, ja, daar heb je een punt. Ja, dus in die mindset zit ik niet. Ja, ik zit meestal in een andere mindset. Maar ik heb heel vaak mensen die naar me toe komen en dan zijn ze zo hard over zichzelf aan het oordelen. Dus dat en heb plezier. Zoek iets waar je plezier in hebt, want dat is je motivatie. En dan kom je vanzelf al in beweging. Nou, dan heel praktisch, training, voeding, rust. training is niet alleen de gym ingaan. Training is ook het trainen van je hoofd. Maar ga in ieder geval 2 keer per week wat doen. Hè? Probeer iedere dag een beetje te bewegen. Al is het maar 10 minuten. Dat is gewoon keiharde winst. Voeding. Voeding voor je geest en voor je lichaam. En zorg ervoor dat als je die voeding voor je lichaam pakt, dat je die met plezier opeet. En dan heb ik het idee, en de Chinezen denken dat ook, dat je het beter tot je neemt. In ieder geval, heb plezier in eten. Dus je hebt heel veel vrouwen die zeggen, dan heb je zo'n taart staan. Hey, ik wil geen taart. Dan neem ze een heel klein stukje. Dat is toch wel lekker. Nog een klein. En voor je het weet, eet eens 3 stukken op. Pak gewoon in 1 keer dat hele stuk taart. Eet het op en voel je niet schuldig. Zorg in ieder geval voor dat je genoeg groente eet iedere dag. Nou ja, dat en voeding ook dus voor je hoofd. En dat is wat ik bedoel met plezier maken. Ga de dingen doen die je leuk vindt. En de dingen, en dan heb ik niet over lege dingen. Die mogen ook echt wel af en toe. Maar de dingen die je voeden. Dus waar je je van gaat ontwikkelen. Training, voeding, rust. En rust is niet alleen voldoende slaap pakken. Maar dat is ook echt rust hebben. En waar je dat van krijgt. Dat kan dus van een kopje thee zetten zijn. Of weet ik veel. Een computergamer. Maar doe het niet te lang. Moet je gewoon doen. Dus vind de rust in je. En dat zijn eigenlijk de tips die ik mee zou willen geven.
Hele mooie tips.
Maar het een bestaat niet zonder het ander, toch? Je moet plezier hebben en zorgen dat je dat ene stukje taart pakt. Maar als je dat elke keer doet, dan moet je wel ervoor zorgen dat je traint. Dan moet je wel ervoor zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. Je slaap pakt, want dat is natuurlijk wel allemaal essentieel. Want als je alleen maar taart blijft eten en elke keer denkt, nou, Marloes heeft gezegd, pak dat stukje.
Gewoon erop.
Ja, maar dan heb je een probleem. Je moet het wel een soort van.
Ja, ik snap wat je zegt, Jim. Want ik zit heel erg vanuit de discipline te denken. Jij van de mensen die geen discipline hebben. Alleen wat ik heb gemerkt is dat wanneer je geobsedeerd raakt door eten. Want dat had ik, hè. Toen ik soms diëten. Ik zat alleen maar appeltaarten te bakken en iedereen moest dat dan opeten. Daarom zeg ik, zorg ervoor, draai het om. Je moet groente eten per dag. Zorg ervoor dat je voldoende groente eet per dag. En dan kun je er wel wat extra's bij pakken. Maar zorg er eerst voor dat je die groente pakt. Ja. En je voldoende proteïne hebt en dat je je water drinkt. Dan kun je echt wel wat erbij doen. Dus het is zodra het vanuit een moeten gebeurt en niet vanuit een plezier en een willen, dan hou je het niet vol. Dan kom je weer op die do uit. En ik heb het, hè, we hebben die gym gehad. En dan zag ik altijd mensen die, want again, MMA, grappling, het is het leukste wat er is. Dan werden ze heel erg plezier, hadden super veel plezier. En dan gingen ze keihard. En in het begin gingen ze dan misschien wel 5 keer per week trainen. En op een gegeven moment komen de blessures, want het lichaam is dat niet gewend. En dan gaan ze slekken. En wat ik altijd zeg is, begin daarom met die 2 keer per week. En die, al weet ik, heb je een begrafenis, die dag ga je nog steeds trainen. Jij gaat gewoon daar naartoe. Heb je extra energie over om die week nog een 3e keer te trainen, dan is dat je bonus training. Dat mag. Maar zorg ervoor dat je die continuïteit erin hebt. Nou, dat zou je routine kunnen noemen. Maar voor mij is dat gewoon een gegeven. Want je moet bewegen. We hebben een beweegcrisis in Nederland. Maar wanneer je bewegen doet vanuit iets wat leuk is, nou, daarom kan jij denk ik zo diep gaan. Want je vindt het gewoon fantastisch om te doen, toch?
Nou, dat komt ook wel voor een heel groot deel aan op discipline. Maar ik hoor wat je zegt over het plezierige gedeelte. Maar zou je dan niet denken van, probeer dan ook wel dat werk vooraf te doen, of noem het werk, of in ieder geval gezond eten, een paar keer per week te bewegen, zodat het ook als een beloning voelt en dat het dan ook plezieriger uiteindelijk voelt, toch?
Wat als een beloning?
Nou, dat je dus het stukje taart uiteindelijk hij zegt van, ja, je moet het ook weer niet te vaak doen. Maar als je zorgt dat je die wat daarvoor allemaal gedaan is, gezond eten, dat stukje taart ook als een beloning kan voelen.
En dan ook gewoon even niet voor de tv in je bek proppen.
Nee.
Maar gewoon even rustig zitten. Oh, een mooi gebaksbordje erbij. Weet je, de rust daarvoor pakken. En dan integreren die beide. Dus ook training, voeding, rust met elkaar.
Ja.
En dan gaat het vanzelf. En dan wordt het heel makkelijk. Maar zodra het een moeten is, althans.
Nee, dat heeft iedereen, hoor. Want als je gaat moeten, hou je het maar gewoon niet zo lang vol.
Ja.
Voeding, training, rust met een beetje plezier.
Ja, gewoon menselijk.
Die pijlen gooi ik erbij. Dat is een goeie van je.
Maar gewoon menselijk. Ik denk dat vooral heel belangrijk is.
Ja.
En ook voelen. Dat als je denkt bij jezelf 's ochtends, ik heb de energie niet om te trainen, dan hoef je niet altijd te trainen. Maar mensen denken vaak dat als ze zeggen, ik heb geen zin om te trainen, dat is even wat anders. Het voelen of je de juiste energie hebt, dat is gewoon even stilstaan en denken bij jezelf, oké, hoe zit ik in de wedstrijd? Geen zin? Er zijn er een hoop die dat hebben. Dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. En zelfs daar moet je gewoon doorheen. Ja. Maar ik heb echt geleerd dat als ik 's ochtends opsta en denk bij mezelf, nou, ik heb gisteren hard getraind. Ik moet wel voor mijn lichaam zorgen, want het kan ook te veel zijn. Dan ga ik gewoon voelen. Denk ik, hoeveel kan ik hebben vandaag?
Ja.
Wel, hoe ziet mijn dag eruit? En daar ga ik mezelf een soort van naast leggen. En dan maak ik de keuze, ga ik trainen? Oké, hoe zwaar ga ik dan trainen? En wat ga ik dan doen? En soms, dat komt weinig voor, maar het is wel zo, denk ik, oké, ik heb slecht geslapen. Mijn dochter werd dus 's nachts wakker. Ik heb gisteren heel hard getraind. Ik heb niet al te best gegeten. Mijn lichaam voelt nu niet alsof ik meer ga bouwen als ik naar de gym ga. Dus sla ik vandaag over, want goede slaap kan ervoor zorgen dat ik morgen weer echt kan knallen.
Ja, en je hebt ook zeg maar de compensatie die je nodig hebt. Maar wat je wel kunt doen wanneer je niet zo'n debiel bent zoals jij en ik, en als ik jou een beetje inschat, ben jij er ook bij. Dan kun je ook zeggen, nou, ga voor 10% trainen.
Ja.
En als je denkt dat je 10% geeft, geef je natuurlijk altijd 40%, maar dat heb je niet door. Dus je kunt, en dat is wat ik bedoel, zorg ervoor dat je die twee trainingen, als je als beginner start, dat je die volhoudt. Ben je moe bij training 2? Ja, oké, ga je op 10% trainen. Maar je gaat wel, want dat is gedrag trainen. En zo gaat je hoofd en je lichaam, die gaan eraan wennen dat er een ritme is, net zoals je je slaapritme hebt, dat jouw lichaam die belasting krijgt. En dan wordt het ook leuk, want dan wordt het ook een ritueel, en et cetera.
We zitten aan het einde.
Ja, het object hebben we natuurlijk als eerste.
Het object hebben we al gehad.
We moeten het codewoord niet vergeten.
We hebben nog een codewoord, Marloes. Want iedereen die dit luistert tot het einde, dus dat is ongeveer tot nu. Daar hebben wij een codewoord voor. Die gooien ze dan bij ons in onze DM op Instagram. Dan krijg jij ineens een codewoord en denk je, dat hebben ze dus tot het eind hebben ze geluisterd.
De helden, nu al.
En dan kan je dus of hem liken of je kan even met ze communiceren of zeggen, hey, vet dat je geluisterd hebt. Dat mensen ook echt wel het idee hebben van, oké. Wij zijn met elkaar naar dit aan het luisteren. Ik kan niet op alles altijd reageren, want het is best wel veel. Maar ik probeer op zoveel mogelijk te reageren. Dus dat kan zometeen bij jou in je DM op Instagram, bij Donnie en bij mij. Maar we hebben van jou wel een codewoord nodig.
Oh, dat is heel makkelijk. De do.
Do. D-O?
Ja.
Do.
Oké, ja. D-O. Dus als je dat in... Nu denk jij opeens straks, als die podcast online is, denk je, wat is dit?
Ik ben echt een debiel. Ik ga dit vergeten. Wat gebeurt hier?
Ja, dat is mooi.
Alsjeblieft even een app.
Ja, we hebben natuurlijk al die afleveringen. Dus er komen heel net van die random woorden binnen. En dan denk ik, oh ja, dat zal vast een aflevering zijn geweest.
Ja, het is heel mooi. Marloes, mogen wij jou bedanken?
Jullie ook bedanken.
Fijn dat je er was. We hadden nog uren door kunnen praten. Misschien doen we dat nog wel in een volgende podcast. Bedankt voor de thee.
Ja.
En iedereen die nu nog aan het luisteren is, we zouden het fijn vinden als je ons even 5 sterren geeft op Spotify. En jullie mogen natuurlijk ook altijd in onze DM opties gooien van mensen die jullie hier graag in de podcast willen hebben.
Zeker weten.
Want we luisteren naar jullie. Dankjewel.
Jullie vragen wij geven.
Precies, dankjewel. Dit was hem. En tot later.
Later.